Tim, goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom in de nieuwe VIZSM. Dag na weer een mooie Champions League avond, kunnen we wel stellen.
Ja, een historisch avondje was het eigenlijk, hè? Door de 5 goals van Haaland. En ja, dat blijft toch wel bijzonder om naar te kijken.
Mag ik daar gelijk op inhaken dat binnen een uur heeft hij 5 doelpunten gemaakt. Guardiola haalt hem eraf. Ja. En die zegt dan eigenlijk komt het op neer van ja, dat record evenaren prima, maar verbreken nog even niet. Want als je dat op je 22e doet, ja, dan is het niet meer leuk.
Ja, dat was natuurlijk een grapje. En ik vond het eigenlijk niet zo grappig. Ik snap wel dat... Kijk, de man is verantwoordelijk voor wat er nog komt. Hè. Ze staan dik voor, ze gaan winnen. Ze zijn in de titelrace, hij wil de Champions League winnen. Dus voordat mensen gaan zeggen dat ik dat vergeet, dat snap ik. En waarschijnlijk doet hij het juiste. Maar ik ging wel staan en dacht van... Ah, kom op, man. Kom op.
Ja, nog een half uur. Je hebt toch het idee van nou, 7 doelpunten. Moet dat minimaal lukken?
Heeft hij. Ja. 5 goals. Wacht dan heel even. En ik, ja, nogmaals, ik begrijp het. En waarschijnlijk doet hij wat wijs is. Maar je zag hem ook kijken. Mm-hmm. Haaland. Lopen. Een beetje lachen. En hij heeft het achteraf ook gezegd. Ik had graag een dubbele hattrick gemaakt. Maar had even gewacht tot een 6e. Dan hadden we echt een unieke prestatie gezien.
En ja.
Kijk, verder... Haaland blijft een openbaring. Het is heel bijzonder. Heb je voor de geest die dieptebal die Ake gaf?
Zo, geweldig,
toen
ja.
Die ging sprinten. Hij ziet dus al ruimte. En het is ook fantastisch dat Ake dat ziet. Hè? Maar hij begint al te sprinten. En dan lopen de 2 verdedigers gewoon nog achter hem. Dus die hebben hem in het zicht. Die bal gaat gegeven worden. Hij is onderweg. Hij haalt ze in. Hij maakt bijna een goal. Maar hij ziet daar dus die ruimte. En die versnelling met dat lichaam, dat is zo ontzettend imposant. Maar het is niet alleen de versnelling in lopen en kracht. Waar het hem volgens mij vooral in zit, is de versnelling in denken. Want hij maakt volgens mij een penalty en 4 rebounds.
Ja, klopt, ja.
En dan kun je zeggen, kijk, die ene is natuurlijk wel gelukt dat ze tegen hem aanschieten. Maar hij staat daar wel. Het is gevoel, instinct. Maar wat het ook is, en dat zei hij na afloop, dat heb ik even opgeschreven. Het gaat erom hoe snel je denkt. En dat is dus waar volgens mij zijn kracht zit. Hij ziet een bal vallen. En dan is het net alsof hij als enige een beetje doorgespoeld wordt. En de rest in een normaal tempo doorgaat. En dan is het gewoon... Er gebeurt wat, een actie. Poef, hij versnelt. En dan op het moment dat je hem ziet weglopen met zijn hand omhoog... met zijn richting de hoek waar hij op zijn knieën gaat glijden... zit hij weer in dezelfde snelheid als anderen. Het is echt net een soort... Ik weet niet of ik het een beetje goed uitleg, maar zo zag ik het. Dat hij echt dan gewoon een soort voorsprong heeft op de rest. Omdat hij al een beetje weet wat er gaat gebeuren. En het is gewoon ineens hier, poef, goal.
Maar daar is hij een hele wedstrijd mee bezig. Want als je hem gaat volgen, dan zie je hem continu zijn omgeving scannen.
Ja.
Dus je ziet al, neem een vrije trap van de Bruyne. Die wegsteekt op Gundogan. Hij weet al waar hij mogelijk zou kunnen vallen. Dus staat hij daar.
Ja, en
maar
daarom is het dus ook gelul als mensen zeggen dit is geluk.
Nee, dat is zeker niet. Want jij hebt het over zijn imposante sprintsnelheid. Maar je ziet vaak in die laatste 2 meters die hij dan aanzet. Ja, dan komt hij echt helemaal los van zijn tegenstander.
Het is dus niet alleen die snelheid, de kracht. Want het is natuurlijk ook een soort oermens. Een viking die iedereen aan de kant beukt. Maar het zit hem volgens mij vooral in de snelheid van denken. Weten wat je gaat doen. Dat direct uitvoeren. En dan die mix van geweldige factoren die hij mee heeft. Dat helpt natuurlijk enorm. Maar je kan wel heel snel of heel groot zijn. Zo hebben we er genoeg in het mondiale voetbal. Maar vooral de manier van denken en de snelheid van denken zorgt ervoor dat hij net even die fractie meer heeft. En ja, hij schiet natuurlijk alles op doel. Dat is wel echt heel bijzonder. Ook niet zachtjes.
Ja.
Je ziet zo'n hele melee van spelers en opeens valt hij bam, boef. Hè? En dan wordt hij weer doorgespoeld en dan kom je weer terug op aarde en dan zit je te kijken, oh, hij heeft weer gescoord.
Ja, maar daar is hij ook waar hij voornamelijk mee bezig is. Logisch natuurlijk ook, want ik heb met Sleeman vrij vaak in het elftal een week gehad over het feit dat hij elke week opvalt, maar dat hij heel weinig balcontact heeft. Maar dat is dus ook gewoon continu bezig zijn met de ruimtes en niet zozeer met het spel ja, aan de bal, minder
ja,
zelfs.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel wat hij meekrijgt, hè? Ik bedoel, het is niet de speler die even op de middenlijn drie man uitkapt, een steekbal geeft. Zo is het. Daar is die, dat doet hij niet.
Nee.
En dat wordt ook niet van hem gevraagd door Guardiola. En ja, daarom is het ook zo kortzichtig als mensen op het moment dat hij weer eens een keer 10 balcontacten heeft, gaan zeggen van ja, is dit City wel beter geworden met hem? Ze spelen anders nu. Het wordt ook deels op hem afgestemd. En als dat zo is en op de een of andere manier krijg je geen aanvoer door of een goede tactiek van de tegenstander, een goede verdediging van de tegenstander, of dat het zelf wat minder loopt. Kevin De Bruyne die een vormdipje had, ik noem maar wat. Ja, dan word je daarop afgerekend en dat is een beetje flauw.
Ja, en het lijkt alsof er heel weinig veranderd is. En in principe heeft Guardiola vorig jaar heel vaak met een middenveld in de spits gespeeld. Dat doet hij nu structureel niet. Ja. Het is Haaland en anders komt Alvarez erin. Dat is eigenlijk het grote verschil. Maar in die zin dat ik kan me wel voorstellen dat mensen het korte combinaatspel, wat dus mede mogelijk gemaakt wordt door een valse spits, ja, dat er wat meer uit is. De andere kant, er liggen ook veel meer ruimtes voor creatief spelen. Nou, neem eventjes bijvoorbeeld een Lewis die een tijdje aan de binnenkant speelt als rechtsback. Neem Gundogan, die grote Stones.
Die begon gisteren ongeveer als verdedigende middenvelder naast Rodri.
Ja.
En dan lieten ze gewoon de rechtsback positie een soort open. Ja, er zijn zoveel haakjes bij dit City om van onder de indruk te zijn. Of in ieder geval, ik heb gebiologeerd zitten kijken. En niet alleen naar Haaland. Maar het is gewoon een van de grote Champions League favorieten. Want daar sta je met 5-0 voor. En dan hang je als Leipzig in de touwen. En dan kijk je naar de kant. En dan komen Mahrez en Foden nog even. Nou, je zal back zijn. Dan denk je van, is het al klaar?
Ja, ja.
En ja, kijk, weet je, ga die opstelling van Leipzig na. Er staan echt gerenommeerde namen in.
Zeker.
Echt waar. Dat zijn voetballers die zouden in de Eredivisie met vlag en wimpel de beste voetballer zijn. En die worden gewoon van het veld geblazen. Wil ik nog wel even terug naar de 1-0. De penalty. Kijk, wij hebben op een stuk lager niveau gevoetbald. Maar dit is toch geen penalty?
Nee, maar volgens mij heeft iedereen dat gevoel ook wel. Soms heb je wel eens dat erbij twijfel. Dan kun je zeggen, nou, ik kan hem geven, kan hem niet geven. Maar ik had hierin echt het gevoel van, nou, dit wuift hij weg. En dan gaan we, weer door.
Nou, weet je, als dit volgens de regel een penalty is,
ja, dan heb je ieder weekend heel veel strafschoppen.
Verander de regel maar dan. Want dit heeft helemaal niets met voetbal te maken. Die jongen gaat onhandig onder een bal door. Zijn tegenstander wint het kopduel. Die kopt de bal. Hij wordt licht getoucheerd op zijn arm. En we krijgen in zo'n wedstrijd een penalty daarvoor. En het verzet is direct gebroken.
Kijk, zal het dan onder de noemer zijn hoe noem je dat? Een onnatuurlijke beweging? Dat het zou zijn?
Nou, ik denk dat volgens de regel heeft het ermee te maken dat die jongen door zo te springen een risico neemt. En dan krijgt hij de bal op zijn arm.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat er scheidsrechters zijn die denken van zo, nou hier geef ik een penalty voor. Dit vind ik leuk, dit vind ik mooi, dit is goed. Het is zo tegen de geest en de natuur van het voetbal in. Want het is ook niet zo dat hij hem blokt of zo met zijn arm. Hè. Die bal gaat gewoon nog steeds dezelfde kant op. Hij wordt alleen licht getoucheerd. En ik denk oprecht dat als je niet de VAR naar laat kijken, volgens mij protesteerde er ook niemand, toch?
Nee, ik denk dat. Nou, volgens mij was men verbaasd dat er überhaupt naar gekeken werd.
Precies.
Ja.
Het commentaar was verbaasd. Als kijker was ik verbaasd.
Spelers in het veld waren verbaasd.
En dan denk ik, ja, dit is niet in de geest van het voetbal. En ik snap heel erg goed dat ze daar bij Leipzig boos over zijn. Het heeft natuurlijk helemaal niets te maken met de ineenstorting daarna. Hè? Ik bedoel, je kan een minuut later ook gewoon normaal verdedigen. Of een bal goed wegleggen. Het is geen verklaring. Maar ik vond het. Ik dacht echt van, nou, kom op. Dit meen je toch niet? En ze meenden het wel.
Ja, dat gevoelde ik ook. Overigens werd er ook nog gespeeld tussen Porto en Inter. Zonder daar tekort aan doen. Inter gaat door na 0-0. Ik wil toch nog eventjes bij de wedstrijd tussen Manchester City en Leipzig blijven. Mm-hmm. AK, wat voor indruk maakt hij op jou?
Ik vond hem vooral in de beginfase vond ik hem aanwezig in balbezit.
Ja.
Maar wat vooral bij mij blijft hangen is, hij doet niets fout. Aan de bal niet. En hij neemt toch af en toe wel eens een risicootje. Neemt de lange bal op Haaland. Hij maakt steeds de goede keuze. Hij staat goed. Hij lost alles met een soort natuurlijke rust. Lost hij het op. Dus dat bleef bij mij heel erg hangen. Hij doet niets fout. En als je dan denkt aan het Nederlands elftal. Ja, hij speelt daar regelmatig op deze positie. Dus linksback. Ja, ik zie niet in waarom hij niet de komende jaren gewoon de linksback van Oranje gaat zijn.
Nee, zeker ook niet als je kijkt dat je op de rechtsbackpositie vaak een speler hebt die diepgang heeft, ja, die vooruit wil. Dan kom je automatisch naar drie verdedigers, die constructie, ja. Wat City natuurlijk ook doet. Dus het is eigenlijk voor hem een soort één op één.
Hij is natuurlijk, Guardiola gebruikt hem op allerlei manieren, maar dat is omdat hij ontzettend flexibel is. Je kunt dus met Ake, die in het centrum heel vaak heeft gespeeld, kun je zeg maar zonder bal naar drie verdedigers. Maar hij kan dus ook aan de bal door en gewoon heel erg belangrijk zijn in het voetballende gedeelte. En ja, hij straalt de rust van een routinier uit. En dat vind ik echt ontzettend knap. Want neem 1,5-2 jaar geleden bij City. Dan dacht je van nou, ik weet niet hoeveel die gaat spelen. Maar hij speelt nu ontzettend vaak. Ja. En ontzettend goed. En als je ook, en dat is eigenlijk nog wel het belangrijkste. Trainers zeggen vaak dingen voor de bühne. Hè? Of willen op die manier indirect een speler motiveren, activeren. Noem het allemaal maar op. Maar de waarheid, de echte waarheid, ligt op het trainingsveld. Dat weet jij ook. Voetballers onderling, die weten al na een rondo van dit is goede voetballer. Of niet. Dat
zeker.
Weet je vaak nog sneller als het geen goede voetballer is. En als je zijn ploeggenoten hoort, en die hebben geen achterliggend doel, motiveren, activeren. Als je zijn ploeggenoten hoort, stuk voor stuk, zo ontzettend lovend. En daar komt dan altijd bij van het is ook een goed mens of een aardige jongen. Ja, dat zal me, dat is mooi.
Ja, maar ja, dat goed mens, aardige jongen, dat maakt het soms ook wel voor een trainer weer makkelijk dat je hem dus op de bank zet. En dat is dus weer de andere kant die je dan meeneemt. Van, is hij niet al die tijd te aardig, te lief geweest?
Weet ik niet. Ik denk dat door bij zichzelf te blijven, dat hij misschien nu wel zich dusdanig in de picture heeft gespeeld. En als hij zich daar prettig bij voelt. Ja, het zal mij worst wezen alsof het een enorme piep is. Maar het voetbal, het, zoals hij dit nu invult. Ja, waarschijnlijk is dat ook omdat hij bij zichzelf is gebleven.
Ja, dat is mooi. Hey Tim, we gaan naar de meest gelezen items op V.nl, V.pro. Laten we beginnen bij V.nl. Komende zondag de klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Daar wordt natuurlijk uitgebreid op allerlei kanalen. Ja. Verschillende zenders wordt erop vooruitgeblikt. Ronald Waterreus werd gevraagd om een Feyenoord-Ajax in 1 te maken. En het was eigenlijk heel simpel. Ik kies 11 spelers van Ajax en de trainer van Feyenoord. Dan kan je nooit verliezen. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
Ik denk dat ik snap wat hij ermee bedoelt. En ik denk dat die 11 Ajaxide dan ook wel iets te extreem is, maar dat hij een punt wil maken. Dat Slot met veel minder materiaal aan een geweldig seizoen bezig is.
Ja.
En dat hij als trainer uit de groep van Feyenoord perst wat erin zit. En dat hij ze op een manier laat voetballen waarin het toch iedere keer weer lukt. Hè? Zeker niet groot staan, of groot. Want ook tegen Volendam ging het weer lastig. Maar het lukt. En ze winnen. En ze pakken punten. En ze doen het ondertussen ook goed in Europa. Ik denk dat hij daarmee wil zeggen dat Slot het maximale uit zijn elftal haalt. Uit zijn selectie. En als je dan naar Ajax kijkt. Ja, Ajax faalt als ze tweede worden.
Zo simpel
kunnen we zijn. Ajax heeft een periode lang geschutterd in de Eredivisie. Met zulk materiaal. Ik denk dat dat zijn statement was.
Ja.
Want als je heel sec gaat kijken, en ik snap het, hè, voor het plaatje en de discussie op gang brengen. Dus ik snap echt wel hoe het werkt. Maar als je gaat kijken, dan heb je Wijndal, Hartman. Ik zou toch zeggen dat Hartman dit seizoen iets beter presteert dan Wijndal tot nu toe.
Hansko.
En dan heb ik het niet over potentie, want Wijndal is nog steeds die goede voetballer die kan zijn, alleen het komt er nog niet uit.
Precies, de vorm van nu bekijkend is Hartman beter. Maar goed, Hansko is een naam die bij mij naar voren.
Hansko, Bessie, Timber, Geertruida, Taylor, Kutsu.
Jiménez.
Niet aan zijn beste seizoen bezig. Wiever, die natuurlijk wel een goed seizoen heeft. Dus ja, tuurlijk kun je per positie gaan zeggen beter mee eens, beter niet mee eens. Ik zou niet op 11 Ajaxide uitkomen, maar nogmaals.
Wel het merendeel is Ajax ziet als je naar de individuele kwaliteit kijkt.
En daarmee is het statement rond.
Ja.
Want eigenlijk hoort Ajax dus bovenaan te staan. En ik denk dat dat vooral zijn boodschap is.
Helemaal eens. Dan gaan we naar het meest gelezen item op VPRO. Van de hand van Sleeman Usturk. En dat gaat eigenlijk over dat Cody Gakpo, laat maar zeggen, nog Cody Gakpo. Ja, beter, dat hij eigenlijk nog beter is dan we al dachten. En dat zit hem ook. Je had het net bij Haaland over het denken. Ja, ja. En dat zit bij hem er ook in.
Ja, dat is wel grappig, hè? Want Sleeman heeft deze column geschreven voor de Nieuwe V. Oftewel, de deadline ligt op zondag. En gisteravond zie je wat Sleeman benoemt in die column over Gakpo. Het scannen, het denken, het zien van Haaland zie je dus terugkomen. Dat is één. Maar de column gaat over Gakpo.
Ja.
En het verhaal van Sully is dat je Gakpo constant ziet scannen, ziet kijken en om zich heen ruimtes in kaart aan het brengen is. Hij vergelijkt het met Xavi, die zeg maar als de exorcist zijn nek eraf draaide steeds.
Ja, ja, ja.
En daarom die bijnaam had in de kleedkamer van Barcelona. En hij noemt dus Haaland. Nou, Gakpo doet dat ook. En wat je bij Gakpo dus ziet, is dat hij traint daarop. Hij kijkt beelden met een speciaal bureau. Maar hij traint ook op dat kijken. En het geeft hem, net als Haaland dus, de tijd dat hij gewoon helemaal weet van dit is mijn situatie, zo zitten mijn tegenstanders erin, dit is de ruimte die ik heb en dit zou eigenlijk mijn vervolgstap moeten zijn. Kijk naar die goal tegen United, die in de korte hoek schiet.
Ja.
Het lijkt heel simpel. Het gaat allemaal heel snel, maar het lijkt heel simpel en hij schiet hem eigenlijk alsof het niets is, gewoon in de korte hoek. Niet te hard, gewoon geplaatst. En dat is daar een uiting van. En Sleeman noemt hem niet. En ik heb het gisteren wel even met hem over gehad. Ik moest toen hij dit omschreef, moest ik heel erg denken aan Luc Nielis. Voor de jongere kijker.
Ja, ja.
Ga alsjeblieft op YouTube naar Luc Nielis kijken. Echt, voor zijn blessure bij PSV was het zo'n geweldige voetballer. En boven de column in het blad staat, Cody Gakpo heeft uilenogen. Nou, als iemand als een uil in de rondte keek, ik kan het niet zo goed, korte nek, dan was dat Luc Nielis. En die keek ook zo heel vluchtig om zich heen. En dan schatte hij de situatie in.
Hij stond ook wel bekend om zijn magistrale stiftballen. Maar dan wist hij dus precies al hoe de keeper stond.
Ja, ja. Maar hij heeft natuurlijk een geweldige trap. Ik bedoel, je moet het wel kunnen uitvoeren. Hè? Dan komen we weer terug. Rode draad van dit gesprek, Haaland. Je moet het kunnen uitvoeren. Je moet de snelheid hebben, je moet de kracht hebben en je moet de precisie en de doeltreffendheid hebben om af te ronden. Die had Nielis dus in zijn traptechniek en hoe die mensen wegstuurde. Maar het continu weten waar de ruimte ligt om een bal neer te leggen, waar de ruimte ligt voor je eigen actie of waar de ruimte ligt om op doel te schieten over een keeper heen. Ja, dat Bergkamp had dat ook. Bergkamp, die Master of Spaces noemden ze hem toch, die wist continu waar hij moest zijn. Of waar hij met de bal naartoe moest.
Ja.
En dat is een kwaliteit die, en om dan weer terug te komen bij de column, die Klopp misschien al in hem heeft gezien, stelt Sleeman. En Klopp is, ik zal niet zeggen betoverd geraakt, maar is zwaar onder de indruk van Gakpo, wat hij laat zien op het trainingsveld. Hè, hij ziet veel meer dan dat wij zien. Want wij zien alleen de wedstrijden. Van Cody Gakpo. En Cody Gakpo heeft in het begin kritiek gekregen. En flink ook. Mm-hmm. Die 007 plaatjes. Die doken overal op. 7 wedstrijden, 0 goals, 0 assists. En desondanks is hij gewoon stoïcijns doorgegaan. En Klopp is daar zwaar van onder de indruk. En Sully heeft heel goed gekeken naar de voetballer Gakpo en dit geconstateerd. En dat is een detail, maar het maakt hem wel heel erg goed. En wat ik fascinerend vind, is dat hij dit in die eerste maanden laat zien. Dus wat gebeurt er als je langer op dit niveau gaat trainen, gaat voetballen? En waar we bang voor waren, is dat hij nog wel eens op de bank zou komen te zitten. Maar ja, een van de concurrenten, Firmino, gaat vertrekken. Ik denk niet dat er geen concurrenten meer over zijn, want die zijn er wel degelijk. Maar hij heeft laten zien dat hij geen stand-in is.
Nee. Wat ik nog wel kort nog aan jou wil vragen, de positie. Daar was natuurlijk ook veel om te doen. Wij zagen ook Cody Gakpo natuurlijk als een linksbuiten. Bij het Nederlands elftal ging hij al wat meer in het centrum spelen, want Van Gaal ziet een asspeler in hem. Bij Liverpool speelde hij ook heel veel in de as. Je gaat toch steeds meer denken van ja, ik denk wel inderdaad dat hij richting het centrum van het veld gaat.
Nou, omdat hij dus een goed gevoel heeft voor waar hij moet zijn, wordt hij ook onvoorspelbaarder vanuit de as. En niet onbelangrijk is dat de mensen om hem heen, bijvoorbeeld Salah, die kunnen er zo veel beter op inspelen. En die wordt ook weer gevaarlijker. Dus ik denk niet dat Klopp dat heel snel gaat aanpassen. Ik vraag me wel af of Darwin de goede optie is op linksbuiten. Maar goed, de luxe die Klopp nu dus heeft, is om per wedstrijd te kijken wat het beste is.
Ja, helemaal eens. Tot slot, Tim, vanavond ook weer Champions League voetbal. Naar welke wedstrijd kijk je het meest uit? We hebben Napoli tegen Frankfurt en Real Madrid tegen Liverpool. De laatste wedstrijd spreekt tot de verbeelding, maar ja, is die nog spannend?
Nou, laten we hopen op een snelle goal van Liverpool. Dan wordt het leuk. En ja, waar kijk je naar uit? Ja, ik hoop dat dat toch weer een schitterend gevecht wordt. Dus ik hoop ook dat Liverpool snel op voorsprong komt. En Napoli kun je eigenlijk altijd wel naar uitkijken.
Zeker,
het schijnt dat jij een item hebt opgenomen met Suli, waarin jullie het enigszins over die goal van Kvaratskhelia Scalia gehad hebben.
Ja, we hebben het over dat je... Het was het moment alsof je droomvrouw voor het eerst ziet en dat je op slag verliefd bent.
Nou ja, zet hem stil en je ziet 8 tegenstanders. En je kan bijna niet uitkijken naar Napoli. Maar ik heb niet het idee dat dat nog spannend gaat worden. Zoals ik ook denk dat Real Madrid het waarschijnlijk gewoon gaat halen.
Top. Tim, dankjewel. En zoals we vaker zeggen, tot ZSM.
Jo.
Wil jij genieten van de beste VI Pro artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.